Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 17 juli is op 84-jarige leeftijd overleden mevrouw Willempje Hartveld Euser, gewoond hebbend op Ravenswaard 99. De rouwdienst zal plaats hebben op 23 juli, dat is morgen, om 11 uur in de aula van de Zuiderbegraafplaats. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Mevrouw Bruurmeij is verhuisd naar Oud-Zonneburg. Bij de familie Paul is een dochter geboren. Ze noemen haar Esther. Moeder en kind maken het goed. Deze woensdag 25 juli zal er zomerkring zijn. De avond begint om 7:45 en psalm 138 zal behandeld worden. De dominee zal met vakantie zijn deze maandag 23 juli tot en met maandag 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkoudeling of diaken Robol. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk met als bestemming evangelisatie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee L.J. Geluk van Rotterdam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. Wij bekleed met eer en macht zijn sterke stem, verheft met kracht en heerst als Sions koning. Geeft sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erkent die God, hij is geducht en doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Met het zingen van het 16e als ook het 17e vers van de 68e psalm willen we in uw gemeente de dienst voortzetten. Psalm 68, de versen 16 en 17. bidden wij de Heer nu samen om een zegen over deze dienst. Bidden hem om de verlichting door de Heilige Geest. Weer schenkt u ons een zondag, Heer in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanbiddelijk God. Weer schenkt ons niet alleen een zondag, maar ook een kerkdienst, de tweede hier in de Maranatenkerk, op deze dag. En hij heeft ons hier bijeengebracht. Hij heeft verschillende delen van dit gebied van Rotterdam en ook wel van buiten de gemeentegrens gekomen. Zo zijn wij samen rondom uw woord. Zo willen wij uw lof zingen, want u wil dat de lofzang gaande blijft in deze wereld. Ook in ons land en ook in onze stad. Er waren vroeger zoveel meer plaatsen waar de lofzang klonk. En dat was ook vaak wel 2-3 keer op een zondag. Er zijn nu veel minder plaatsen, maar we danken u dat ze nog zijn. En dat ook deze kerk er nog altijd is en dat er mensen komen, dat u het ook ons in het hart hebt gegeven hier te zijn. En geef dat wij dan ook van harte uw naam loven en prijzen. En dat die woorden die al zo bekend zijn voor ons, naarmate we ouder zijn, zijn ze des te bekender, ook nog niet aan kracht en aan waarde hebben ingeboet. En dat zijn heerlijke dingen die wij zongen. Dat u bekleed bent met eer en met macht. En dat u die sterke God bent en dat u ook onze kracht van u verwachten mogen. Onze kracht in elk opzicht. Gezondheid om voor te kunnen gaan, maar ook de kracht om te geloven. Want wanneer we daarbij helemaal op onszelf zouden aangewezen zijn, wie zou er tot geloof komen? En wie zou in het geloof kunnen staande en gaande blijven? Daarom bidden wij u, zend ons uw Heilige Geest. Omdat wij, als wij het geloof belijden in verbondenheid met de kerk der eeuwen en als een deel van haar, dat ook van harte doen. Als wij loszingen, dat het niet alleen iets van onze lippen is. En als wij het woord lezen en horen, dat ons hart daarbij betrokken mag zijn, dat het open mag gaan om dat woord van u te verstaan. Dat kunnen we alleen als u het ons geeft te verstaan. Dat betekent dat wij zo van u afhankelijk zijn. Maar juist onze afhankelijkheid van u, als we ons die bewust zijn, betekent ook die ongekende mogelijkheid dat u ons aanraakt en aanspreekt, opnieuw of voor het eerst. En dat u ons wordt een God van eeuwig heil. Want dat wil u zijn. Dat hebt u al beloofd in onze doop. Want dat is niet zomaar iets geweest, immers. Toen uw naam over ons werd uitgeroepen. Toen onze naam met die van u in één adem werd genoemd. En die twee namen als het ware werden samengeklonken. Dat wil u, dat wij met u door het leven gaan. Omdat we ook met u uit het leven mogen gaan. Doet ons beseffen dat wij maar mensen zijn van tijdelijke aard. En dat wij aangelegd zijn op de verbintenis met u. Dat wij aangelegd zijn op de eeuwigheid. Wil u zo uw woord voor ons doen opengaan, opnieuw of voor het eerst deze dag of misschien wel in ons leven. Want we zijn vreemdsoortige mensen, Heere God. Als wij bij uw woord zijn opgevoed, hebben we het al dikwijls gehoord. Thuis en op scholen, op de catechisatie en in de kerk. En kan het ons toch nog altijd voorbij zijn gegaan. Omdat we op de een of andere manier wegdoken. Als u uw woord tot ons richtte. Omdat we dat eigenlijk niet wilden. Door uw woord worden aangegrepen. Om tot een nieuw leven te komen. Maar wanneer u dan aan ons wilt denken. Ten goede, tot ons heil. Dan zal het goed zijn hier in de kerk. En bij hen die thuis meeluisteren. En dan komen we je om vragen. Niet omdat wij enig motief vanuit onszelf naar voren kunnen brengen. Maar wij pleiten op uw beloften. U bent een zo belofterijk God. De schrift staat er zo vol van. Dat u ons wilt zijn een God die vergeeft. Dat u ons wilt zijn een God die ons barmhartigheid bewijst. En dat doet niets af van uw heiligheid en van uw recht en van uw gerechtigheid. Maar in u is dat alles in een wondere harmonie samenverbonden. gerechtigheid en genade, heiligheid en nabijheid, ontferming. Wil zo in ons midden zijn, dat we ons in u verblijden en dat wij moed en kracht ontvangen om onze weg te gaan. Ja, onze weg te gaan met u. Dan zullen wij ook onze weg met blijdschap reizen. Misschien niet elke dag. Nee, dat is niet waarschijnlijk. Er kunnen heel zware beproevingen in het leven zijn. Er kan verdriet zijn, en pijn, en gemis, en angst. Er zijn tranen, er zit zuchten. Dat hebben wij dan gemeen met al uw kinderen. Dat hebben wij gemeen met heel uw creatuur. Die zucht, kreunt en kermt, opdat komen mag. Uw rijk, uw dag, uw Christus. Maar zelfs in dat uitzien, in dat verlangen, is er de blijdschap. Dat wij bij u bekend zijn en dat wij voor uw rekening staan. Heer, wil u ons dat geven in uw wonderbare genade. In Jezus' naam. Amen. We willen nu het geloof belijden met de kerk der eeuwen en als een deel van haar. En als ons amen zingen wij het laatste vers, het vierde van de 100ste psalm. Ik nodig u uit om met mij in uw hart te spreken deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle, ten derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. De Reformatie heeft gemeente de tweede dienst op de zondag wel bedoeld als een leerdienst. En daaraan gedachtig is de volgorde van de schriftlezingen dit keer niet de heel gebruikelijke. Dan plegen wij te gaan van het Oude naar het Nieuw Testament. We gaan nu van het Nieuwe naar het Oude Testament. Wij slaan eerst op het gedeelte waaruit de tekst voor de prediking genomen is. Hebreeën 10 en 11. De schriftlezing vangt aan in het 35e vers van Hebreeën 10. En dan lezen wij door tot vers 3 van hoofdstuk 11. En daaruit nog twee kleine gedeelten. Hebreeën 10 vers 35. Daar is dus het begin van de lezing. concluderend en terugwijzend naar hetgeen vooraf gaat, schrijft de apostel in vers 35 van Hebreeën 10, werpt dan uw vrijmoedigheid, dat is de vrijmoedigheid om tot God te gaan en alles hem te zeggen, werpt die vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding van loon heeft, want gij hebt volharding. Dat is de betekenis van het oud-Nederlandse woord leidzaamheid. Want gij hebt volharding nodig, opdat gij, nadat gij deel van God gedaan hebt, de beloftenis mocht wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wanneer iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Maar wij zijn van degenen die geloven tot behoud van de ziel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want daardoor hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, al zo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Dan noemt de apostel enkele namen van mensen die in het geloof hebben geleefd en in het geloof zijn gestorven. Eén daarvan is Abraham, vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen was, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetend waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan sluiten wij deze lezing af met vers 22, dat is de tekst voor de prediking. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Dan willen wij nu terugslaan naar het Oude Testament om daarop te slaan het boek Genesis. Het laatste hoofdstuk. Genesis 50, waar ik u lees vanaf vers 22. Vers 20 beleidt Jozef dat mensen, zijn eigen broers, veel kwaad tegen hem hebben bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En hij neemt de vrees weg die bij zijn broers is. Hij troost hen, staat er dan, en hij sprak naar hun hart. En dan, Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis van zijn vader. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf, maar God zal u voorzeker bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, God zal u voorzeker bezoeken, dan zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud. En ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dan lezen wij het vervolg uit Exodus 13, daar vinden wij namelijk dat vele, vele jaren later, we kunnen dan op zijn minst denken aan 200 jaar later, de eed wordt ingelost door de toenmalige generatie, Genesis 13 vers 19, en Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israël bezworen, God zal u voorzeker bezoeken, voert dan mijn beenderen met u op van hier. We sluiten af met de korte mededeling in Jozua 24 te vinden, dat ook de begrafenis van Jozef in het beloofde land heeft plaatsgevonden. Jozua 24, vers 32. Dan zijn we dus al zeker 40 jaar na de uittocht. Jozua 24, het laatste hoofdstuk, vers 32. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk veld dat Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. Want zij waren aan de kinderen van Jozef de erfenis geworden. Ik lees met u nog een keer de tekst voor de prediking uit Hebreeën 11. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift, en zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We willen nu ons kerkboek weer opslaan en doen dat in de 111e psalm, waarvan we nu willen zingen het 5e en het 6e vers. Er wordt nu ook gecollecteerd, broeders. Is het dit het moment? Ja, dat is op dit. De collecte is dus nu. En hartelijk zijn de inzamelingen in jouw vervaardigheid aanbevolen. Na het voorspel van de organist, waaronder wij onze gaven geven en ons voorbereiden op het zingen en op de prediking. Na de collecte, na het voorspel, zingen wij het 5e en het 6e vers van de 111e psalm. Het is trouw al wat hij ooit beval.
Thank you.
Direct na de prediking willen wij in gemeente 4 drie versen zingen uit Psalm 17, het vierde, het zevende en het achtste vers. Psalm 17, de versen 4, 7 en 8. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zullen vanmiddag niet veel mensen in de Maranatenkerk in Rotterdam-Zuid zijn die ze niet kennen. Die niet mensen kennen in hun eigen familie, in hun vriendenkring, onder hun bekenden. Mensen die in de loop van de tijd helemaal hebben afgehaakt van de kerk en van het geloof. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat in alle gevallen precies zo samenvalt, dat wie niet meer naar de kerk gaat ook per se een ongelovige is, maar wanneer je niet meer naar de kerk gaat, ben je toch op zijn minst wel in de gevarenzone om een ongelovige te blijven, te worden en geen gelovige te worden. Enfin, het gaat me nu om u duidelijk te maken dat we allemaal mensen kennen in onze omgeving die kerk en geloof de rug hebben toegekeerd. Er zijn misschien ook weer ouders die dit bedenken van hun eigen kinderen met veel verdriet. Ze hebben ze ten doop gehouden. En ze hebben ze in de leer van de Heere opgevoed. En zijn ze daarin voorgegaan. En toch, ze namen het niet over. Het kwam tot een breuk. Ze kwamen maar niet tot de belijdenis van het geloof. Misschien legden ze zelfs nog wel de belijdenis van het geloof af. En daarna werd de band al slapper en slapper. En het lijkt wel helemaal weg en over en uit te zijn. Hoe dat verschijnsel van het afhaken van kerk en geloof, hoe dat verschijnsel van de secularisatie, het verschijnsel van het steeds leger worden van de kerken, het steeds afnemend bezoek aan de kerkdiensten, aan het verdwijnen van kerkgebouwen uit het beeld van stad en dorp, zijn al veel studies gewijd. Wordt herhaaldelijk over geschreven in artikelen, er worden conferenties aangewijd. Hoe komt dat toch? En in de regel moet men ook wel noemen de cultuur waarin wij leven, die zo sterk gestempeld is door de verlichting, de afklering. Dat laat zich gelden. En het is niet zo dat mensen afhaken omdat ze diep gedoken zijn in de werken van Spinoza of van John Locke of van Jean-Jacques Rousseau, verlichtingsdenkers. Nee, zo gaat dat in de regel niet. Er zijn in hoofdzaak twee lijnen die daarbij een rol spelen. Het is in heel veel gevallen een loswekingsproces. Het gaat langzaam aan totdat ineens het helemaal uit is. Een andere mogelijkheid is dat er zich iets voordoet waardoor men zegt, het hoeft voor mij niet langer. Ik noem u vier voorbeelden uit de praktijk van het leven, hoe dat dan toe gaat. In de eerste plaats is er het gevaar dat men onkerkelijk wordt, dikwijls dus ook ongelovig wordt of blijft. Ik ga nu even aan het gegeven voorbij dat het ware geloof dat het God is, voortduurt. Het gaat nu vooral over het meeleven, het meedoen in een kerkelijke gemeente. Het eerste gevaar is dat men in een heel nieuwe situatie komt te wonen. Ik was er nogal eens verbaasd over toen ik predikant in Zwolle was, waar nogal wat jonge mensen zich vestigden in de stad vanuit de Noord-Veluwe. Dat het maar zelden gebeurde dat een kerkenraad me een tip gaf en zei: ik heb hier pas een stel jonge mensen getrouwd en die komen in Zwolle wonen. Zoek ze nu ook op, want ze raken zo makkelijk verdwaald in zo'n stad. En ze haken af. Dat is me heel zelden gebeurd. Ik heb me erover verwonderd, want is er dan zo weinig pastorale zorg? Maar dat gebeurt dikwijls dat vooral mensen uit een wat overzienbare gemeenschap, een dorpsgemeenschap of een kerkelijke gemeente die men nog goed overzien kan, verhuizen naar een grote stad, of misschien niet eens zo'n grote stad, in een nieuwe situatie komen. En ja, men voelt zich dan vrij. Het is allemaal gezegd dat de middeleeuwen stadslucht maakt vrij. En ja, dan werd het zondag, zo eerst maar uitslapen. En dan de tweede zondag naar de kerk gaan. Ja, maar wat moet je eigenlijk naar de kerk hier? En zo kwam er de klad in. Ik denk dat de broeders hier in Rotterdam-Zuid dat ook al zo hebben meegemaakt meermalen. Helaas. Een nieuwe situatie, geen controle, geen aanknopingspunten, geen netwerk, niemand die je uitnodigt en meeneemt. En dan is het gauw gebeurd. Dan is het gauw gebeurd. Een nieuwe situatie. Geen controle. Je bent vrij. Een tweede mogelijkheid. Men maakt dingen mee die zo'n impact hebben. Dingen die zo moeilijk zijn om ze te verwerken. Dat ze bitterheid in het hart oproepen. En vooral wanneer dingen worden aangedaan door christenmensen. Onrecht. Liefdeloosheid. Hardvochtigheid. En mensen zijn daar het slachtoffer van. En hoe dikwijls gebeurt het dan dat men zegt: als dat kerkmensen zijn, hoeft het voor mij niet meer. En men haakt af. Nee, praat me er niet meer van. Kerkmensen, de kerk. Wel treurig dat die dingen ook zo gebeuren. We moeten dus wel heel goed uitkijken hoe wij met mensen omgaan, of dat nu kerkmensen zijn of niet. Maar niet liefdeloos, niet hardvochtig. Niet onwrachtig en oneerlijk. Het tegendeel daarvan. Een derde mogelijkheid. Een jongen of een meisje, christelijk gezin opgegroeid, naar de catechisatie gegaan, misschien wel tot de belijdenis gekomen, meegegaan naar de kerk, komt in aanraking met een meisje, een jongen, en toen deed, die helemaal onkerkelijk is. En de ouders van de kerkelijke jongen of de kerkelijke meisje zeggen: zou dat nou wel goed gaan? Hij, zij doet helemaal niets aan het geloof en weet niets van de kerk en van de Bijbel af, bidt nooit. Jongen, kan dat nou wel goed gaan met zo'n meisje? Lieve dochter, kan dat wel goed gaan met zo'n jongen? Oh, maak je geen zorgen, wij vinden het wel. Ik, en wat is het slot van het lied? Beide onkerkelijk. Want die uitstraling van de niet meelevende is vaak veel groter dan het nog wat prille en wat onbesliste van de ander. Want in jonge jaren ben je wel in de voorhof, om zo te zeggen, maar je kunt nog twee kanten op. We worden niet met het geloof en al geboren. Dat weten we toch? We moeten tot geloof komen. Anders gezegd, een beetje ouderwets, maar toch echt heel waar. We worden niet met een nieuw hart geboren. Dat nieuwe hart moet ons deel worden. We moeten zelf de waarde van het geloof, de onvergelijkelijke betekenis van het evangelie, de unieke persoon van de Heer Jezus Christus en zijn heilswerk ontdekken, wil het voor een echt persoonlijke aangelegenheid worden. Zodat wij met ons hart ja zeggen op dat ja van God tot ons in de doop. Want toen heeft God ja tot ons gezegd. En dan gunt hij ons een tijd dat wij jong zijn en dat kindergeloof hebben. Dat is niet waardeloos, dat kindergeloof. Dat is soms heel ontroerend. Maar het moet wel tot volwassenheid komen. Tot vastheid en beslistheid. Dat wij ja zeggen tot God. En dat gaat door die storm- en drangperiode heen van een puber. Van een jong mens. En je hoort van alles en nog wat en je maakt van alles en nog wat mee. Wat een onuitsprekelijk voorrecht. Als het hart door de genade van God getroffen wordt. En dat komt tot dat nieuwe leven. In de ruimte en in de blijdschap van het mogen geloven. Het voor rekening mogen staan van de drie enige God en zijn kind te mogen zijn. In de voorhof word je als het ware geboren. En daar voeden Godvrezende ouders hun kinderen op. En zoeken er onderwijs bij, zoveel dat kan dat daarbij past. Het kan niet altijd, maar zoveel mogelijk. En ze gaan het de kinderen voor. En ze spreken met hun kinderen over de Heere God en met hem over hun kinderen. En ze hopen en bidden dat die kinderen in de voorhof niet zich uit de voeten maken, maar dat ze binnengaan in dat heiligdom van het geloof. Maar wanneer dat nu is, dat de een daar in die voorhof is geplaatst en veel van die dingen weet, maar de ander er niets van weet. Ach, het leven heeft mij geleerd dat dan de onkerkelijke partij dikwijls aan het langste end trekt. Anderen komt ook voor. Gelukkig komt dat ook voor. Een jonge man, een jonge vrouw, die in de hand van de ander, die alleen meegenomen wordt naar de kerk, maar ook tot de doop soms komt, dat hij nooit het bedient, tot geloof komt. Maar ik denk, als je een statistiek zou aanleggen, dat de afval zou winnen. Een vierde mogelijkheid. Men kan goed studeren of men is goed in zaken doen. Men bouwt een prachtig bestaan op, men maakt carrière. En de zaken van het geloof, ja, het is al toch een beetje antiek, hè? Die christelijke kerk is al zo oud en die Bijbel is zo oud en er worden zoveel kritische opmerkingen over gemaakt. En het geloof, ja, bij alle liberale en socialistische lieden is het allemaal helemaal niet waard. En om vooruit te komen in de wereld, ja, dan moet je natuurlijk wel eens een heleboel wat water in de wijn doen. Dat is natuurlijk wel niet anders. En weer mee kunnen doen met de mensen, met die nieuwe omgeving waar je in komt, met je werken, met je wonen. Carrière. Och. Hoeveel zijn er al op die manier vreemd van het geloof? En nu zegt de misschien dominee, komt u nou nog bij Jozef terecht? Ja, zeker wel. Daar gaan we nu naartoe. Nu gaan we naar Jozef. Het is zo dat Jozef ook deze dingen heeft meegemaakt. En dan niet één van die vier mogelijkheden. Hij heeft ze alle vier meegemaakt. En om dan maar snel ter zake te komen, Hij is daardoor niet afvallig geworden. Hij is daardoor gekomen tot en gebleven bij het geloof, zoals hem dat was overgeleverd van zijn vader en zijn grootvader Isaac. Er was een overgrootvader Abraham. Jozef is niet afvallig geworden. Nu ga ik met u kort de levensgeschiedenis van Jozef na. Jozef is in een vreemde omgeving gekomen. Hij belandde in Egypte. Dat was niet zijn eigen keuze. Daar zullen we het dadelijk toch over hebben. En daar in Egypte kende niemand de God van Abraham, Isaac en Jacob. Egypte had eigen goden en godinnen. En tempels. Egypte had een oeroude cultuur. Die was al eigenlijk al oud toen Jozef daar kwam. Het bestond al honderden en honderden jaren. En daar kwam Jozef in. Maar hij zei niet, die heeft het geloof van mijn vader en het geloof van mijn jonggezuige moeder afgedaan. Daar kun je niets mee. Nee, hij kon er wel wat mee. Toen die slimme en sluwe en slechte mevrouw Potifar hem trachtte te verleiden, heeft hij in de vreze gods nee gezegd. Nee, daar ben ik niet voor te vinden, mevrouw. Dat kwam uit zijn hart. Hij schafte het geloof niet af in dat nieuwe vreemde land. Bitter ding heeft hij meegemaakt van zijn eigen familieleden, van zijn eigen broers. Jozef, nogal heel wat verwend door zijn vader. Jacob was bij alles wat hij was geen goede pedagoog. Want ouders moeten niet een van de kinderen zo ontzaglijk voortrekken. Maar Jozef, die kreeg dat pronkgewaad met die vele kleuren. Hij was echt, zeg maar, de troonopvolger van aartsvader Jacob. De oudste van zijn liefste vrouw. Jozef stond van boven Juda en boven Ruben, de echte eerstgeborene. Nee, Jozef was het. En dat liet Jacob merken ook. En dat wekte me dan toch een jaloezie bij die broers, dat kun je ook nog weer begrijpen. En u weet wat ze hebben gedaan. Een handjevol geld hem verkocht. En dan is het niet zo dat Jozef als slaaf verkocht en zo ontzettend lelijk behandeld in Egypte aankomt en zegt, dat geloof van mijn vader is ook niets waard. Kijk maar naar mijn broers. Nee, dat hebben mensen hem wel aangedaan. Maar al deden mensen hem dat aan, God is een wonderlijk schaakmeester, lieve gemeente. Hij gaat met zijn plannen vaak door de diepte heen en zet onbegrijpelijk zijn stukken uit. Hij weet wel wat hij doet. Hij zet dat kwade om in goed. En hij bewaart Jozef bij het geloof. Jozef wrokt niet, heeft misschien al een poosje gedaan, want hij moest dat wel verwerken. Het is maar niet zo als je gelovig bent, dat je zomaar gelijk alle onrecht kunt accepteren, zegt dit is mijn best. Zo werkt dat niet in een mens. Heb je wel je strijd mee? Ik las juist de laatste dagen een boek over Dostojevski, de grote, misschien wel de grootste, maar daar ga ik niet over om dat te beoordelen, Russische schrijver in de 19e eeuw. Hoe hij geworsteld heeft met de machten van het kwaad, maar ook met de betekenis van boet en van berouw. Ook als iemand onschuldig wordt veroordeeld, hoe dat toch zuiverend en louterend in een bestaan werkt. Dat is bij Jozef ook geweest. Hij heeft dat verwerkt. Dat onrecht dat hem was aangedaan. Zodat hij later zeggen kan, jullie broers hebben het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Ik vind dat zo'n diep woord in het Oude Testament. Zo'n diep woord in de Bijbel. Wat God doet, dat is wel gedaan. Ook al gaat hij door de diepste beproevingen heen. En En Jozef raakt niet vervreemd van het geloof van zijn voorgeslacht. En dan komt dit tot een huwelijk. Hij trouwt niet zomaar met een meisje. Hij trouwt met een hoogadellijke dame. Maar ook dan wordt hij niet, zeg maar, een Egyptenaar. Hij blijft bij het geloof van zijn jeugd. Dat blijkbaar dieper en dieper de wortels uitslaat in de beloften van de Heere God. Want dat blijkt uit alles. Als Jozef en zijn vrouw kinderen krijgen, moeten ze ook een naam krijgen. En bij de naamgeving noemt ook Jozef de naam van God. Hij ziet dat vaderschap dat hem gegeven wordt, één keer en nog een keer, ziet hij in verband met de Heere hoe die met hem handelt. Hij aanvaardt die geschenken uit de hand van God. Je krijgt wel eens kaartjes dat jonge mensen berichten dat ze een kindje hebben gekregen. En daar staat dus iets op van: met blijdschap en dankbaarheid berichten we u dat. En dan vraag ik wel eens af, ja, maar dankbaar, je bent toch aan iemand dankbaar? Zeg dat dan ook aan wie je dankbaar bent. Jozef is dankbaar aan de Heere God. Die verbindenis, dat huwelijk met die Egyptische prinses, maakt hem niet ongelovig. En dat geldt precies zo van de carrière die hij maakt. Het zal je maar gebeuren dat je als slaaf in Egypte komt, en dan ook nog in de gevangenis belandt, onschuldig, maar toch in de gevangenis, en dat je dan tot zulke aanzien komt als Jozef in Egypte. Na de farao was hij de eerste man. Dat heeft farao ook gezegd, ben ik de enige die boven jou staat. Een geweldige carrière. En daarin gingen die dromen in vervulling. Jozef als jongen nog thuis had gedroomd van die zon en die maan en die sterren, van die schoven in het veld. Waar zijn broers zo schamper over hadden gedaan en zo bitter waren geweest. En waarvan ook zijn vader had gezegd: jongen, jongen, Jozef, waar ben je toch mee bezig? Ze gaan in vervulling. Maar hij blijft op God gericht. En hoe we dat weten, dat spreekt heel duidelijk uit de hele levensgeschiedenis van Jozef. Want dan zet hij zich in, helemaal onbaatzuchtig voor het Egyptische volk. En dan zet hij zich in, helemaal onbaatzuchtig voor zijn eigen broers en voor zijn vader. En die hele familie. En hij denkt er geen moment aan om het te betaald te zetten. En als ze dan vele jaren later na de dood van Jacob zeggen: ja, nu zal Jozef wel onze rekening presenteren. We zullen misschien wel gevangen worden gezet of als slaven worden gemaakt. Dan barst Jozef een traan uit en zegt: ken je me nu nog niet? Heeft het ze helemaal vergeven. Je hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Vrees toch niet, lieve broers. De Heer heeft het zo geleid. Jullie waren met kwade dingen bezig. Maar ik zie die hogere hand. Jozef bij het geloof gebleven. En dan wordt Jozef oud. In die staatsdienst worden zijn krachten eerder opgebruikt. Is zijn energie eerder aan het einde dan in dat bewogen leven van zijn vader Jacob en zijn grote overgrootvader. Jozef wordt maar 110 jaar. En dan voelt hij dat zijn einde nadert. Dan biedt zijn broers, of ze er allemaal waren of alleen de nog levenden, dat weet ik allemaal niet, dat staat er niet bij. Maar dan neemt hij hun een eed af. Zoveel is er hem aan gelegen, dat het niet alleen een belofte is, maar een belofte die met een eed wordt bevestigd. Komt hierop neer: ik wil hier niet in Egypte begraven worden. Ik wil niet een praalgraf, een schitterende graftombe, of een plaats aan de voet van een piramide. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil dat mijn dode lichaam straks rusten zal in Kanaan. Willen jullie me dat beloven? Ja, willen jullie het me zweren dat je daarvoor zult zorgen dat dat gebeurt? Wat had Jozef daar toch mee voor? Blijkt dat tot het einde van Jozefs leven hij gebleven is bij het geloof. Dit geloof houdt de Heer voor waarachtig. Dat is een kenmerk van het geloof. En de Heer heeft beloofd het volk van Israël, dat wordende volk, het nageslacht van Jacob, is niet bestemd om in een provincie daar in Egypte te wonen, maar dat is bestemd om in Canaan te wonen. Dat heeft de Heer aan Abraham beloofd, dat heeft de Heer aan Isaac beloofd, dat heeft de Heer aan Jacob beloofd. En Jozef weet onomstotelijk vast en zeker, de Heer zal dit ook waarmaken. Hoe het zal gaan, wanneer het zal zijn, Jozef weet het niet. Maar hij weet dat het zal gebeuren. Want God is geen mens die liegt. God is een man van zijn woord. Dat is nu geloven. God voor de waarachtige houden. In dat geloof heeft Jozef geleefd. Het heeft hem in de bitterste tijden moed en kracht gegeven. En nu hij daar op zijn sterfbed ligt, denkt hij aan die belofte van God. En waarom hecht hij dan zo aan dat zijn lichaam dan ook in die aarde daar zal rusten? Is die aarde daar in Canaan dan zoveel meer waard dan de aarde van Egypte? Nee, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het is een belijdenis die Jozef hier aflegt. Hij belijdt hier dat de Heere de getrouwe is, die het werk van zijn handen niet zal laten varen. En hij laat die belofte afleggen onder ede, opdat ook straks het nageslacht van Jacob herinnerd zal worden aan de bestemming die het heeft, niet in dat paradijselijke Egypte, maar in dat land Canaan, het beloofde land. Het is voor dat land bestemd. Heeft Jozef misschien ook voorzien dat er nog een heel boze tijd zou aanbreken voor dat kleine volk in wording Israël? Dat zou me niet verbazen, want Jozef is met een buitengewoon helder verstand gezegend geweest. Hij heeft misschien al wel zien aankomen dat op den duur dat anders zou gaan dan in het begin. Die tijd is ook aangebroken. Het werd een soort Ausradierprogramma. Dat in het paleis van Egypte werd bedacht voor Israël. Weg met hen. De jongetjes het water in. De vader slaaf, de moeder slavin. De meisjes ook slavin. Het is de eerste keer in de Bijbel dat je leest van zulke verschrikkelijke vijandschap tegen Israël. En dat zal niet de laatste keer zijn. In de woestijn zal het Amalek zijn. Later zullen het de Filistijnen en de Edomieten zijn. En Syrië en Assyrië en Babel. Wat een beproefd volk dat Israël. Tot vandaag de dag toe. Maar ook die weg die Israël daar in Egypte aflegt. Dat van een paradijselijk land als het ware wordt een Auschwitz. Heeft de Heere de hand. Want hij moet dat volk losrekken. Want het heeft het zo goed gehad in Egypte. Hij moet dat volk losrekken dat het niet vastgroefd blijft, maar ook verlangen gaat naar verlossing. En omdat Jozef weet dat God een God van verlossing is, spreekt hij van de uittocht. Het woord Exodus staat hier in dat vers in Hebreeën 11. Jozef weet dat de uittocht, de Exodus, op handen is. Wanneer dan ook. De klok van God wijst een andere tijd aan dan wij mensen vaak wensen. Maar als het uur daar slaat, komt de uittocht. Dan wordt het Pasen. Want het paasfeest is onlosmakelijk verbonden met de uittocht. Jozef op zijn sterfbed. Daar komen wij ook een keer. Ja, misschien niet op een bed. Dat kan ook zo op ons werk zijn. Of op de straat. Of in een vliegtuig. We weten niet hoe en wanneer het zal zijn. We weten wel dat het komt. En die jonge mensen moeten dat ook niet vergeten. Dan geeft die jonge man daarachter maar een klein duwtje dat hij ook gaat luisteren. Hij heeft het toch hard nodig. Ja, mooi, je bent er weer bij. Je was er misschien wel bij, maar nu kan ik kortje gezegd in. Dat is veel beter. Wij hebben hier niet een altoosdurend bestaan. Wij zijn maar voorbijgangers. En wat zijn wij vreselijk vast aan de dingen van de tijd, de dingen van het hier en nu. En juist in onze cultuur is het materiële en is het genot van zo grote betekenis voor de doorsnee mens, dat de gedachte aan het eeuwige helemaal op de achtergrond staat. Maar we zijn geschapen voor de eeuwigheid. Deze tijd is niet onbelangrijk. Natuurlijk niet. Want God geeft ons ook de tijd, geeft ons het leven. Maar we moeten dit leven ook weer verlaten. En Jozef heeft blijkbaar geleefd naar de openbaring van God toen als een mens die vooruitzag naar de eeuwigheid. Want Kanaan was nog maar iets voorlopigs. Kanaan was als het ware een sacrament voor dat vaderland dat God beloofd heeft aan al de zijnen. Een sacrament van die stad waarvan Abraham wist, het is een stad die fundamenten heeft. En zulke fundamenten heeft geen enkele stad hier op aarde. En God is daarvan de kunstenaar, de ontwerper en de bouwmeester. De apostel die de brief geschreven heeft, ziet al die gelovigen van het oude verbond in het perspectief van uitzien naar de verlossing. Uitzien naar het rijk van God in al zijn volheid en heerlijkheid. Hoezeer leven wij in een onverloste wereld. En het gros van de mensen is tevreden met het surrogaat. Met allerlei genot en vermaak. En ook in Nederland gaat men van de ene hype naar de andere. Daar wordt het leven mee gevuld. Van al te velen. Maar datgene wat echt het hart kan vullen. Wat een mens een diepe innerlijke vreugde schenkt. Wat iemand werkelijk vrij maakt. Dat is alleen te verkrijgen in het geloof en in de worsteling van het geloof. En door de beproevingen van het geloof heen. Alleen zo en niet anders. Wij zeggen erbij, om Christus wil. Want Hij is het die de verlossing heeft teweeggebracht. Hij is het die het mogelijk heeft gemaakt dat wij in die echte vrijheid komen. Als kinderen van God. Zodat mensen in het boek Handelingen, maar ook eeuwen die gevolgd zijn daarna tot in onze tijd toe, in de gevangenis niet wanhopen. Maar getroost zijn en zingen zelfs. Zodat mensen in het aangezicht van de dood niet vrezen. Want ze weten hun bestaan in de handen van God. En over te gaan uit de strijd. In de heerlijkheid. En van dat alles is dat aardse Kanaan. Een afbeelding. Nogmaals een sacrament als het ware. Zoals voor ons de doop een sacrament is. Een bevestiging van wat de Heere voor ons wil zijn, elke dag. En het heilig avondmaal, waar Hij ons het gebroken brood en de vergoten wijn geeft. Huisgenoten, kinderen, gasten aan tafel. Gevoed met datgene wat werkelijk voedt, dat beeldt het brood en de wijn af. Christus, het brood des levens. Nog eenmaal zie ik naar Jozef. Jozef weet dat zijn einde komt en dan ziet hij over alles heen naar wat God beloofd heeft. Daar heeft hij zijn troost in gevonden in de bitterste uren van zijn leven. En die troost verlaat hem niet nu hij sterven gaat. Lieve gemeente, de toepassing ligt door alles heen geweven. Zie nu hoe uw leven is. Hoe u op de Heere bouwt. Wat zijn beloften u waard zijn. Die beloften waarmee wij kunnen leven. Waarmee wij tot een zegen zijn voor anderen. Waarmee wij kunnen vergeven. Waarmee wij getroost zijn. Omdat niet het hier en het nu het laatste woord heeft. Maar het laatste woord is hem die ook het eerste woord gesproken heeft. Hij die de Alfa en de Omega is. Door het geloof. Dat gaat soms door de nacht. Maar het gaat met het licht tegemoet. Het licht tegemoet. Want God is de getrouwe. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zo zingen de genoemde versen uit Psalm 17. Dat we hier samen dankzij gaan bidden, mag ik opnieuw in de dienst der gebeden uw daamgemeente voorgaan. Heb dank, Heere, voor uw woord. We lezen het en hebben het gehoord. Jozef is in Egypte niet een echt Egyptenaar geworden. Zijn hart had hij in de dingen van u, in het rijk van u, in uw beloften. Die beloften waren zijn schat. En daar was zijn hart. Geef dan ook dat wij niet zozeer mensen van de tijd en van de wereld zijn, dat we in de tijd en met de wereld omkomen, maar dat we in de tijd eeuwigheidsmensen zijn. En dat wij in deze wereld mensen van uw wereld, uw koninkrijk zijn. Vrij, kind van u, burger van uw rijk, dat rijk waarvan de Heer Christus de koning is. Geef dat wij dat ook beleven mogen in de praktijk. Ik bid u vooral voor de jonge mensen die sterk worden aangevochten. Dat wij zo door het leven mogen gaan. Als mensen van u. Dat we hun tijd en hun kracht en hun talenten in uw dienst geven. Er zijn vele voorbeelden van. In de Bijbel zelf. Ook in de geschiedenis van uw kerk. Dat zo uw woord ons tot zegen zijn. Bewaar ons er voor wie wij ook zijn, dat wij tot afvalligen gaan behoren. Vroeg of laat. Bewaar ons als de appel van het oog. Gedenk ons allen ten goede. Wees met ons in deze zomerperiode, een tijd ook van reizen en trekken voor velen, beroep die op reis zijn gegaan. Behoed hen die op reis zullen gaan. Bewaar ons op onze reis door het leven bij uw genade. Door ons leven uit hetgeen u in onze doop ons hebt toegezegd. We bidden u voor zieken en eenzamen. Mensen met veel verdriet, veel zorgen. Zorgen om hun ouders, zorg om hun kinderen, zorg om hun man, zorg om hun vrouw. Zorg om die lief zijn. Heer, gedenk hen. Dus met die eenzaam zijn, weduwen en weduwnaren, mensen die in het leven alleen gebleven zijn. Heer, wees in ons alle leven de eerste. Omdat u ons hart met ons hart verbinden wilt. Zegen ons met uw vrede, met uw genade, met uw blijdschap. We zullen de gemeente bouwen, de Amsraers gedenken, door hun kampen gedenken. Zegen uw christenheid in Nederland en in deze wereld. In bijzonder bidden wij u voor onze broeders en zusters die om uw naam niet zo makkelijk als wij kunnen samenkomen. Niet in vrijheid, niet zonder dat ze bang hoeven te zijn, dat er een inval wordt gedaan, dat de politie daar staat om mensen mee te nemen. En de gevangenis te werpen. We bidden u voor hen die in onvrijheid leven. Die worden gemarteld en gedood. We bidden u voor alle hongerenden en vluchtelingen. Mensen die leven onder dictatuur. We bidden u voor allen die op moeilijke posten staan als christen. In de wetenschap, in de politiek, waar dan ook. Heer, gedenken. Wil ons in uw hoede bewaren. Wij bidden het u in de naam van hem, die zelf ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Alleen wanneer de Heere ons bewaart en behoedt en behoudt, kunnen wij ons voor de afval wachten. En om die behoudenis wordt ook gebeden in Psalm 80, het 11e vers. Dat is onze slotzang. Psalm 80, het 11e vers. U allen mocht u van hier meedragen de zegen des Heren, om daar weder tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.